Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 49, het eerste vers. Gij, volken, hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog, met eer bekroond en wat verder volgt. Psalm 49, vers 1. Gods heilig en dierbaar woord lezen wij vanmorgen uit de eerste algemene, uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 20. 1 Timotheus 1, de versen 12 tot en met 20. Maar we stellen ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we u nu 1 Timotheus 1. Vanaf vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.
We gaan samen zingen uit Psalm 72, de versen 7 en 10. Nooddruftigen zal hij verschonen, en ook het tiende. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. het geluk van deze koning prijzen. En wat verder volgt tijdens het zingen, zal er gecollecteerd worden voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen Psalm 72, de versen 7 en 10. gemeente, met Gods hulp willen we zijn woord overdenken vanuit 1 Timotheus 1, het 15e vers. 1 Timotheus 1, vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. De kerstboodschap van Paulus, dat is in de eerste plaats een getrouw woord. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. In de tweede plaats een heilrijk woord, om de zondaren zalig te maken. Heilrijk. Heil, dat betekent genezing, helen, redden. Dit is een woord van redding voor zondaren. En onze derde gedachte, een persoonlijk woord, van welke ik, schrijft Paulus, de voornaamste ben. De kerstboodschap van Paulus, een getrouw, een heilrijk en een persoonlijk woord. Voor ons ligt de brief van Paulus aan Timotheus. Jullie weten het wel, jongens en meisjes. Paulus had geen kinderen. En toch noemt hij Timotheus in vers 2 mijn oprechte zoon in het geloof. Hij had hem ontmoet in Lystra, deze jonge man. En wat waren ze aan elkaar verbonden? Zoals een vader aan een zoon verbonden is. En dat met geestelijke banden die de Heere zelf had willen leggen. De Heere had in het hart van Paulus genade willen schenken. En ook in het hart van Timotheus. En vanaf dat moment reisde Timotheus mee met Paulus. Maar de Heere had een taak voor deze Timotheus. Hij moest in de gemeente van Efeze het opzicht krijgen. En daar was heel veel in de gemeente wat er speelde. Er waren tegenstanders van binnenuit. Mensen die schipbreuk hadden geleden van het geloof. Zo hebben we gelezen. Hymenaeus, Alexander. En verderop lezen we nog van een Philetus. Ontrouw geworden. En nu probeerden zij de gemeente van binnenuit kapot te maken. Oh, wat een gevaar. Wat een dreiging. Er was ook tegenstand vanuit Joodse hoek. Mensen die zich lieten leiden door mythen en door eindeloze geslachtsrekeningen. We lezen erover in vers 4 en verder. Mensen die leraars wilden zijn van de wet. Maar ze begrepen ten diepste niet waar het over gaat in de wet. Begrijpen wij het wel, gemeente? Jongens en meisjes, waarom is die wet voorgelezen zojuist? Waarom? Om erachter te komen welk van de geboden ik al een beetje heb onderhouden. En op welke geboden er nog wat valt te verbeteren. Is die wet gegeven om te laten zien hoe goed of ik ben? Nee, juist niet. Juist niet. Kijk maar in vers 9. En hij dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtige en de halstarrige. Die wet is juist om te laten zien hoe zondig we zijn. Om ons zondaren te maken voor God. En wat had Paulus dat zelf ook geleerd? Hij kende de wet verstandelijk op zijn duimpje. Hij wist heel goed wat er in de wetten stond. Maar hij meende nog met dat alles voor de Heere iemand te kunnen zijn. En nou had hij geleerd, jij weet wel vanaf wanneer, hè? Dat moment dat de Heere hem verscheen, daar vlakbij Damascus. Toen had hij geleerd dat de wet niet is gezet, de rechtvaardige, maar de ongerechtige. O, Paulus had geleerd hoe zondig of hij was. O, hij mag spreken over de rijkdom van Gods genade voor zo één als dat hij is. Daar mag hij zo diep en rijk over spreken in de verzen 13 en 14. Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied. Terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Hij mag spreken over Gods barmhartigheid. Over Gods genade. Nou, er is niemand in de kerk die dat woord nog nooit heeft gehoord. Genade. Ik denk dat we het in iedere preek wel horen, toch? Maar wat is nou eigenlijk genade? Genade is niet voor lieve mensen. Maar genade is voor zondaren. Genade is voor misdadigers. Weet je wat vroeger de oude mensen zeiden? Genade leer je op het schavot. Dat is wat. Waar je op het schavot moet. Als een grote misdadiger. En je hebt het oordeel verdiend. En je moet buigen. En dan genade te krijgen. O, dat is van mijn kant zo onverdiend. En dat is zo'n groot wonder. En daar mag Paulus in roemen. Genade. Genade. Voor mij was het gratis, maar het is niet gratis. Het is duur verdiend. O, wat heeft Christus Jezus daar een ontzaglijke prijs voor moeten betalen. Ik van het schavot af. Maar hij op het schavot. In die diepe weg van kribbe tot kruis. En over zijn werk gaat Paulus spreken in onze tekst. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Het is een getrouw woord. Het klinkt als een soort formule. En we komen dat verschillende keren tegen in de brieven. Deze uitdrukking, dit is een getrouw woord. En als dat klinkt, dan komt er altijd een belangrijke uitspraak. Een belijdenis. En die is bovendien alle aanneming waardig. Dus die is volkomen betrouwbaar. Bij alle onzekerheid, bij alle spanningen en bij alle vragen, hier kun je van op aan. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Hij is gekomen in de wereld. Daar hebben we een paar weken geleden bij stilgestaan. Jongens en meisjes. Dat hebben we herdacht bij het kerstfeest. Hij wilde komen in de wereld. Dat betekent dus dat hij er al was. Anders kun je niet ergens komen. Waar was Christus Jezus? Ach, hij is God. Hij is van eeuwigheid. De Vader is eeuwig. De Zoon is eeuwig. De Heilige Geest is eeuwig. Vader en Zoon. Wij denken dan aan een leeftijdsverschil. Maar catechisanten, jullie weten dat wel. In God is een eeuwige generatie. Vader en Zoon. Ach, van eeuwigheid. Die drie goddelijke personen, God. En hij werd wat hij niet was. Hij wilde mens worden. En zo wilde hij komen in de wereld. En hier wordt bedoeld de mensenwereld. En wat is dat voor wereld? Nou, dat is ook die wereld waar wij op wonen. En leven en werken. Ieder in zijn eigen omstandigheden. En die wereld, gemeente, door wie is die gemaakt? die is door God gemaakt. En dan denken we in het bijzonder aan het werk van de Vader. Maar we mogen dat niet losmaken van het werk van de Zoon en ook niet van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest lezen we al in Genesis 1 dat die Geest Gods zweefde op de wateren. En van het werk van de Zoon staat in Johannes 1 als het gaat over de schepping. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. Dus, jongens en meisjes, in die kerstnacht, toen de Heere Jezus als dat kind in de kribbe lag, toen lag hij in een wereld die door hem gemaakt is. En van die wereld staat ook in Genesis 1 dat het zeer goed was. En hoe is het nu? Wat is dat nu voor wereld? Wat geldt nu van die mensenwereld? Nou, die mensenwereld, dat zijn allemaal mensen. Allemaal. Die niet meer goed zijn. Ze hebben gevolgd de overste van de wereld. Leest u de achterkant op de saambinder nog maar even door. De overste van de wereld. Dat is de duivel. Die hebben wij gevolgd. Daar hebben we naar geluisterd. En nou is die goede wereld. Nou zijn die goede mensen zo verdorven geworden. Zo zondig, maar ook zo hatelijk. Want in de keuze voor de duivel, die ligt in mijn hart. En ik hoop dat u het hebt geleerd bij het licht van Gods geest. Bij die keuze voor de duivel hebben we gekozen tegen God. Hebben we gekozen tegen Christus. Hebben we gekozen tegen alles wat van hem is. Gemeente, het is zo ontzaglijk. Maar die mensenwereld, dat bestaat uit mensen die God niet willen. Die Christus niet willen. Die genade niet willen. Want diezelfde Johannes die schrijft in dat gedeelte. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Oh, en in verschillende keren komt dat nog terug, ook in de evangeliebeschrijving van Johannes. Hoe dat nu een wereld is die hem haat. O gemeente, dat is ontzaglijk. U, jij en ik, wij zijn van nature haters van God, van Christus, van genade. Ja, maar zeg je, ik zit toch netjes in de kerk. En ik lees iedere dag een stukje in mijn dagboek. En ik buig mijn knieën. Dat is heel groot. En ik hoop dat je dat in 2025 iedere dag getrouw doet. Want dat zijn de genade middelen. Maar nou eerlijk, gemeente. Genade. Dat leer je op het schavot, hè. Dat leer je op die plaats waar je als misdadiger moet buigen. Wees nou eens eerlijk. Wees nou eens eerlijk. Wat doe je liever? Buigen of heersen? Wat doe je nu liever? Je reinigmaking buiten jezelf zoeken? Of rein zijn in je eigen oog? Wat ben je nu liever? Een rijk of een arme? Wat doe je nu liever? Je ellende erkennen en belijden voor God en voor je naaste. Of de ellende een beetje verdoezelen en je mooier voordoen dan dat je bent. Gemeente, de antwoorden die gelden van ons allemaal. Dat we rijk willen zijn. Dat we rein willen zijn in eigen oog. Dat we willen heersen en noem het allemaal maar op. En dat laat nou precies zien. dat we vijanden zijn van genade. Want genade is nu voor armen. Genade is voor ellendigen. Genade is voor onreinen. Genade is voor misdadigers. O gemeente, wat een wonder toch. Dat God zijn zoon wilde geven in zo'n wereld. Vol haat. Vol vijandschap. Vol afkeer. Dat hij zijn zoon wilde geven in een wereld die hem niet wilde. Die hem haatte. En daar wilde hij nu middenin komen. Niet ergens op een afgesloten plekje. Nee, middenin die zondige mensenwereld. Gemeente, dat is zo'n wonder. Want hij wist wat die mensen met hem zouden doen. O ja, ze wilden hem nog wel volgen als hij een wonder deed. En voor hun tijdelijke zorgen en noden, ja, dan wilden ze hem wel als het ware raadplegen. En dan wilden ze wel tot hem gaan. Maar als hij gaat zeggen voor wie hij nu werkelijk gekomen is en wat zijn werk nu werkelijk is in Johannes 6, dat buiten hem er geen leven is, ach, dan is die reden hard en velen wandelen niet meer met hem. Hij wist wat die mensen met hem zouden doen. Ze zouden hem gaan verlaten, maar ze zouden hem ook bespotten. Ze zouden hem bespuwen. Ze zouden hem kinnebakslagen geven, ook om daar de haat en de vijandschap niet in openbaar. Ze zouden hem aan het kruis nagelen. En dat hij nu toch in die wereld wilde komen. Gemeente, dit is eenzijdige, goddelijke liefde. Want al zo lief heeft God die wereld gehad. Die wereld. Zo goed geschapen, zo diep gevallen, zo vijandig, zo afkerig. Al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, en dat is nodig, bij u, bij jou, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in die wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, onze tweede gedachte. Want het is een heilrijk woord. Christus Jezus kwam in de wereld met een groot doel. Om mensen die diep zijn weggezonken in zonde en schuld op te gaan rapen en zalig te gaan maken. Nee, geen lieve mensen. Als dat het doel van zijn werk was, gemeente, dan was het voor ons allemaal hopeloos. Maar er staat in onze tekst om de zondaren zalig te maken. En dit grondwoord laat een ernstig woord zien. Dat zijn geen mensen met een bepaald gebrek. Met een vervelende eigenschap of zo. Nee, dit woord laat zien dat het mensen zijn die verdorven zijn tot in de bron. Niet een mens met zonde, maar zondaren. Van wie het bestaan is, zonde. Het is een woord wat in de Joodse traditie staat voor mensen die de wet niet kennen. De fariseeën spraken over deze mensen altijd als een groep waar zij juist niet bij hoorden, maar die tegenover hen stond. Het was die schare waarvan ze zeggen in Johannes 7, de schare die de wet niet weet en vervloekt is. Dat zijn de zondaren. Dat zijn dus mensen onder de vloek, omdat ze gezondigd hebben. Omdat ze zondaren zijn. Omdat ze de wet niet weten. Nee, omdat ze die wet niet kunnen onderhouden. O, die fariseeën als groep. En gelukkig zijn er ook tot God bekeerd. Maar de fariseeën als groep Ach nee, zij waren rechtvaardigen. Geen zondaren in eigen oog. Maar nu laat de wet juist zien, zondaar te zijn. En gemeente, jong en oud, is dat gebeurd? Is dat vanmorgen gebeurd? Hebt u wel eens beleefd wie u bent voor God? Is God wel eens werkelijkheid geworden in zijn heilige deugden? En hij mag in die wet eisen, want hij is rechtvaardig. En hij heeft me zo goed geschapen. En nu doe ik niet anders dan hem verdriet met mijn zonde. Nu doe ik niet anders dan van hem afwijken. En gemeente, dat is niet zomaar wat hoor. Maar dan lig ik onder de vloek. Zo'n ontzaglijke zaak. U, jij en ik. Kinderen des toorns. Het is gezegd toen je gedoopt bent. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Gemeente, dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Onder de vloek te liggen. Omdat we van God zijn afgeweken. Heb je wel eens beleefd en gezien wat zonde is? Zou je er een paar kunnen noemen op deze zondagmorgen van de achterliggende week? Noem eens 5 zonden uit de achterliggende week. 5. Zou je er wat kunnen noemen? Niet gesproken over de Here en zijn dienst tegenover mijn collega's. Terwijl ik er alle mogelijkheid toe had. Ik die, misschien jij wel, jaloers bent geweest op je broertje of je zusje. Nijdigheid. Niet eens met je deel. Zonde. In je hart overspel gedaan met die man of met die vrouw. In je hart hem of haar begeerd en zo overspel gedaan. Een lelijk woord gezegd of gedacht. Is niet zomaar een foutje. Is niet zomaar een tekortkoming. Maar dat is zonde. En elke zonde maakt schuld. En roept de vloek van de Heere over mijn leven af. Elke zonde roept die drievoudige dood op mij af. Gemeente, dat is zo'n werkelijkheid. En dat hoort u al uw hele leven lang. Maar is nou wel eens gebeurd? Is nou wel eens werkelijkheid geworden? Zijn we wel eens zondaren voor God geworden? Is er wel eens een oog naar binnen geslagen? Ziende op wie je bent? Ach, gemeente, doorgaans gaat dat in de weg van de geleidelijkheid. Niet alleen te bepalen bij de zonde die je doet, maar ook meer en meer te zien op wie je bent, tot in de wortel van je bestaan. Ja, en als er liefde is in je hart, dan ga je proberen niet meer te zondigen. Hey, zijn er zulke kinderen misschien in Schravenpolder, die aan het begin van een dag van de week hebben gedacht, nou ga ik proberen niet meer te zondigen. Nou ga ik proberen vandaag aardig te zijn voor de anderen. Gehoorzaam te zijn aan mijn ouders. Nou ga ik proberen wat extra mijn knieën te buigen en Gods woord te lezen. Nou doe het maar hoor. Doe het maar veel. Weet je, als de Heer in je leven komt, dan ga je het ook doen. En dan kun je zo proberen om met dat alles, die zonden die er liggen, wat, ja als het ware, wat goed te maken. De schuld wat af te betalen. Maar weet je wat nou de Heilige Geest in je hart gaat zien als de Heere in je hart werkt? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren en mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Die zonden die komen niet in mijn hart, maar die zitten er al. O bestaan van mijn hart, het deugt niet. En al wies ik mij met veel zeep. al nam ik veel zeep en al wies ik mij met salpeter, toch is mijn ongerechtigheid getekend. Heb je wel eens een tekening gezien van je hart? Ontzaggelijke waarheid. Heb je wel eens gezien wie je bent voor God? Oh, er zijn hier ook mensen die weten wat het is om naar het ziekenhuis te moeten voor een scan of voor een onderzoek. En dan kom je om de uitslag. En dan zie je het op een scherm. Dat is de tekening. Hoe het nu echt is hier van binnen. Is dat nu geestelijk wel eens gebeurd? Heb je geestelijk wel eens een scan gezien van je hart en van je bestaan? Zondaren te zijn. Zondaren voor God. O gemeente, mijn ongerechtigheid is getekend. Dan is het over met een rechtzinnige belijdenis. Ik ben een zondaar. Ik heb het allemaal geleerd op catechisatie. Zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid, met gedachten, met woorden, met werken. Maar gemeente, dan is het geen lesje meer, maar dan is het beleving. En dan is het berouw, en dan is het schuldbesef. Dan krijg je genade nodig. Want dan voel je het tot in de wortel van je bestaan. Ik ben een zondaar. En de zaligheid en de redding moet van de andere kant komen. Jongens en meisjes, die tollenaar in de gelijkenis. Zo eenvoudig. Maar dat ga je leren. En dominee Van der Groe heeft het zo mooi uitgelegd in een preek daarover. Die man, die had boetvaardige voeten. Die had boetvaardige ogen. Die had boetvaardige handen. En die had een boetvaardige mond, boetvaardige voeten. Hij stond van verre. Hij kon bij God niet komen. O, er lagen zoveel zonden tussen. Boetvaardige ogen. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Boetvaardige handen, waarmee die klopte op zijn borst. Daar zit de kwaal. Daar zit de oorzaak. En een boetvaardige mond. O God, wees mij zondaar genadig. U zegt, hoe kun je nu weten dat je zondaar bent voor God? Hoe kun je dat nu weten? Nou, dan moet je maar twee dingen onthouden. Zondaren vallen in de eerste plaats aan Gods kant. En dat is nodig, gemeente. Want ik sta van nature tegenover God. Maar zondaren vallen aan Gods kant. God in zijn deugden, in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid en uw oordeel, Heer, het is zo eerlijk, het is zo rechtvaardig. En weet u wat het tweede is? Zondaren die veroordelen zichzelf. Die zeggen het, ik ben uw straf. Ik ben uw gramschap, dubbel waardig. Dat zijn zondaren. Ze vallen aan Gods kant en ze veroordelen zichzelf. En Christus Jezus wilde nu in de wereld komen om zulke zondaren zalig te maken. Nee, gemeente, dat is geen voorwaardeleer, maar dat is een getrouw woord. En dat is alle aanneming waardig. En Christus zelf zegt het in Lucas 5. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En als u dat niet verstaat, en als u nog meent iemand te zijn voor God, misschien wel in grove goddeloosheid, misschien wel in godsdienstigheid, denken de zaak op orde te hebben en te kunnen krijgen. Denken zonder God te kunnen leven. O, dan ben je in groot gevaar. En dan ben je blind voor de werkelijkheid. En dan moet je vandaag gaan vragen om ogen zelf. Dan moet je gaan vragen om te mogen zien zoals God je ziet. Zoals je werkelijk bent. Een zondaar voor God. Zondaren worden zalig. Ja, niet zondaren die nog wat hebben voor de Heer en die nog wat proberen te zijn voor hem en voor anderen. Nee, niet voor mensen die dan toch nog een beetje kunnen bidden en die dan toch nog een beetje ootmoedig kunnen zijn. Ach, wat een ellende toch, hè. En een ieder van Gods kinderen verstaat dat, hoor. Als ik dit toch eens beleefde en als dat toch eens gebeurde en als dat vestje eens werd gezongen en als dat kind van God het nou daar eens gelooft van mij en als ik het op huisbezoek nou eens zo zeg, dan ben ik al een beetje zalig misschien. Nee. Christus Jezus maakt zalig. Hij maakt zalig en hij maakt volkomen zalig. Welke mensen? Volkomen zondaren. Geen mensen die nog weten hoe het moet of hoe het kan. Maar die Schottinghuis verstaan met zijn 5 nieten. Ik wil niet. Ik kan niet. Ik weet niet. Ik heb niet. En ik deug niet. Zondaren. Het is wat, hè? Gemeente, we willen van natuur op dat plekje niet komen. Maar wat is het een zegen, echt hoor. Wat is het een zegen als de Heer me er brengt. En als de Heer mij er opnieuw wil brengen. Mensen in de waarneming van die hopeloze gevallen. Ach, die worden, en wellicht zijn er ook hier in de gemeente, die dat in het natuurlijke moeten ervaren als je dan toch zo in de spreekkamer van de dokter zit. En die ontzaglijke boodschap klinkt als het allemaal getekend is en voor ogen gesteld. We kunnen niets meer voor u doen. Ach, weet je, als nou geestelijk dat geleerd wordt, hè, dan blijft hij niet achter, hoor. Dit kind van Bethlehem, deze zaligmaker van zondaren, die nu juist komt voor hopeloze gevallen. Dat is de weg die de Heilige Geest gaat in het leven van mensenkinderen. Als je zo buigen mag onder dat recht van God en aan zijn kant mag vallen, jezelf moet veroordelen voor hem. Ach, dan gaat die geest hem niet alleen, gaat niet alleen plaats voor hem maken, maar die gaat hem ook verklaren. En die gaat hem ook openbaren. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Hoort u dat? O zondaren in ons midden. Nu kwam hij niet voor mensen die nog wat hebben en wat menen te zijn. Maar voor hopeloze gevallen. O, hij zegt het ook vanmorgen. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Het uwe schiet tekort. U hebt niets, u kunt niets. U deugt niet. Nee. Maar hij heeft alles. En de God van het genadeverbond, hij nodigt, ernstig en welmenend, tot deze ware spijs en tot deze ware drank voor de ziel. Hij maakt zalig, zo volkomen, zo geheel en daarom zalig zijn die hongeren en dorsten naar deze door hem verdiende gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden, verzadigd door dat brood voor een hongerige in het broodhuis Bethlehem. Verkwikt door dat levende water wat uit Bethlehems born put, ook vanmorgen nog zo rijk opwelt voor dorstige zielen. O gemeente, een ander is het toch niet? De ware spijs en de ware drank voor een ellendig mensenkind. Ja, voor zondaren. Voor zondaren is dit evangelie. Een getrouw woord, een blijde boodschap. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Deze ontvangt zondaren. Hij ontvangt ze. Hij heeft ze al van eeuwigheid ontvangen van de Vader. in dat goddelijke genadeverbond. En hij gaat die zondaren oprapen. Maar hij gaat ze ook kopen. Hij gaat ze leiden. En hij gaat ze thuis brengen. Ja, dat is zalig maken. Verlossen van dat grote kwaad. En brengen tot het hoogste goed. O, wat was dat voor hem. Een ontzaglijke weg. Kinderen in die kribben, dat was al zo laag, hè? Dat was al zo diep. Maar dat was nog maar de eerste trap van zijn vernedering. Het ging nog dieper. Van kribben tot kruis. O, hij wilde die toorn van God, die u, jij en ik met onze zonden over ons heen hebben geroepen, die toorn wilde hij nu voor de zijnen gaan dragen. Plaatsvervangend, borgtochtelijk. Kijk eens op de grote verzoendag. Daar zie je die bok gaan. In plaats van grote overtreders, beladen met de schuld en met de vloek van de zondaren, zo wilde hij gaan. Van Gabbata naar Golgotha, dragende zijn kruis. Maar hij wilde ook als die andere bok op de grote verzoendag, die geslacht moest worden, zo wilde hij zichzelf geven tot een volkomen losprijs. Voor mensen, kinderen, die voor hun zonde niet meer betalen kunnen. Bij wie alle betaalpogingen zo tekort schieten. Ik heb niets. Nee, ik heb niets. Maar deze heeft alles. Hij heeft alles aangebracht voor zondaren. O gemeente, dat is een helrijk woord. Voor zonde zieke zielen. Verstaat u er iets van? Paulus voegt er ook nog een persoonlijk woord aan toe. Maar laten we eerst zingen uit de lossen van Maria, het eerste en ook het vijfde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijden Heer mijn zaligmaker noemen. En ook het vijfde, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht. 1 en 5 van de lofzang van Maria. Onze derde gedachte, een persoonlijk woord, want Paulus schrijft verder van welke ik de voornaamste ben. Van al die zondaren ben ik de eerste, dat wil zeggen de voornaamste in rang. Waarom schrijft Paulus dit? Hij heeft geschreven over zijn vervolgen van de gemeente en dat was erg, maar dat is toch voorbij. Als wij nu zouden vragen, wie is de voornaamste van de zondaren? Wie is nou de grootste zondaar? Nou, dan zou je misschien denken aan Manasse. Of de Samaritaanse vrouw. Of de bezetene van Gadara. Of misschien nog een ander. Paulus denkt er anders over. Paulus zegt van welke ik de voornaamste ben. Ik ben de grootste zondaar. En zeker gemeente, dat geldt in ambtelijk opzicht. Niet waardig, schrijft hij op een andere plaats, niet waardig een apostel genaamd te worden, omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Maar het ziet hier in onze tekst echt op het zondaars bestaan. Ik ben zondaar, dat woord waar we in onze tweede gedachte iets over hebben gehoord. En dan staat er niet van welke ik de voornaamste was. Goed lezen, tegenwoordige tijd. Van welke ik de voornaamste ben. Dit is een voortdurende werkelijkheid voor Paulus. Nog even naar die tekening, naar die scan, hè. Die, mogen we het zo zeggen, die is niet gedelete, die is niet verwijderd, maar dat is voortdurende werkelijkheid. Die ongerechtigheid van zijn hart en van zijn bestaan, hij ziet zijn zonde als het ware voor ogen zweven. De voornaamste van de zondaren, die Paulus, die zoveel van de Heere heeft geleerd. O gemeente, is er één die zo ordelijk en zo diep, en ik weet het allemaal, geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar toch, die het zeggen mag, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Hij die het nut van de heilsfeiten zo diep onder woorden kan brengen, geleid door de geest van Pinksteren, hij is de voornaamste van de zondaren. Wat leren we hieruit? Nou, heel eenvoudig, gemeente. En houd er maar aan vast, bij die leer van dat arme zondaarsleven. Van een rijke Christus voor een arme zondaar. Weet u wat we hiervan leren? De bomen met de meeste vruchten, die buigen het diepste. De bomen met de meeste vruchten, die buigen het diepste. Want die meeste vruchten, die worden nu juist gevonden in een hart wat zo verdorven is. Wat zo tot in de wortel van het bestaan zondig is. Dat vlees, dat oude bestaan van de zonde, wat zich maar niet onderwerpt, wat niet buigen wil, maar wat een vijand is van genade, wat heersen wil. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Paulus, hij werd zondaar voor God in Damascus. Maar zie je het? Hij is het gebleven. Van welke ik de voornaamste ben, na vele jaren. Jongens en meisjes, stel je nu voor. Stel je nu voor dat je alle mensen uit Schravenpolder op een rij zou mogen zetten. De beste vooraan en de slechtste helemaal achteraan. En je zou jezelf ook een plekje mogen geven. Waar zou jij dan gaan staan? Waar zou u gaan staan? Laten we die vraag eens aan onszelf stellen. Helemaal vooraan staan. Ja, dat staat een beetje vreemd. Dat staat wel heel hoogmoedig en trots. Maar helemaal achteraan, nee. Nee, ik ben ook niet als die dronken man die ik wel eens over de straat zie gaan. En ik ben ook niet als die vrouw die een overspel leeft. En ik ben ook niet als die jongere die zo vaak vloekend en tierend tekeer gaat. Nee, zo ben ik ook niet. Ik zou ergens halverwege gaan staan. Paulus gaat helemaal achteraan staan. Hij is de grootste van de zondaren. Gemeente, genade en het licht van de Heilige Geest in mijn hart laat me zien dat ik boven niemand kan staan. En dat al die zonden, en laat duidelijk wezen, dat begrijp jij wel, hè? Dat is niet om dat goed te praten. De Heer beware ons voor de uitleving. Maar weet je, als de Heer in je hart gaat werken, is het gebeurd. Dan ga je die zonde die je bij anderen ziet, ach, die ga je bij jezelf zo dubbel en dwars inleven. Want dat zit allemaal in mijn hart. Nou kan ik me boven een dictator niet verheffen. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen. En noem dat hele rijtje maar op. Ben ik dat? Ja, dat ben ik. Mijn ongerechtigheid is getekend. Dat is Paulus, van welke ik de voornaamste ben. En zie daar het wonder, de evangelieboodschap. Dat Christus Jezus nu voor zulke zondaren zalig, dat hij nu zulken zalig wil gaan maken. Dat hij nu voor zulken in de wereld wilde komen, om ze op te rapen, om ze te gaan kopen, om ze te gaan leiden, om ze thuis te gaan brengen. Hij is Christus Jezus, zo staat het in onze tekst. Hij is de gezalfde en hij is de zaligmaker. Hij is de gezalfde. In die drie ambten van profeet, van priester en van koning. O, wat wordt dat een blijde boodschap. Dat hij een profeet is voor een dwaas. Dat hij de priester is voor een schuldenaar. En dat hij een koning is voor een onmachtig mensenkind. Toe, wie is hij voor u? Deze gezalfde, verordineerd en bekwaam gemaakt. Door de Heilige Geest, catechisante verordineerd en bekwaam gemaakt. Als geen ander, je mag het zo zeggen, deze is het, verordineerd. En deze kan het, bekwaam gemaakt. Deze is de profeet. En hij onderwijst een dwaze zondaar in de weg van de zaligheid. Hij is de priester en hij gaat verzoening aanbrengen voor een grote zondaar met een hemelhoge schuld. Hij is de koning voor een onmachtig, hulpeloos mens die als de Heer hem een ogenblik loslaat, hij in de grootste zonde valt en zelfs de zaligheid nog zou verliezen. Als hij niet de koning was, die hem bewaart bij de door hem verdiende verlossing. Deze is het en deze kan het. Die gezegende Christus is een drie ambten en hij is de zaligmaker. Hij maakt zalig voor mensen, kinderen die rampzalig zijn geworden. Die niets hebben en niets kunnen. O gemeente, dit is een getrouw woord. En dit is alle aanneming waardig. Dit is zo'n blijde boodschap voor een Paulus die beleeft de voornaamste van de zondaren te zijn. Is dit nu voor u ook een blijde boodschap? Is dit voor jou een goede boodschap? Misschien zitten er wel mensen die zeggen, ach, ik ben een zondaar. Dat is waar. Gods woord is getrouw. Zijn wet is heilig, rechtvaardig en goed. En ik ben zo onheilig. Ik ben zo onrechtvaardig. En ik ben zo verdorven. Dat geloof ik. Een zondaar. Tot in de wortel van mijn bestaan. Maar misschien tobben ze wel. Wie is toch deze zaligmaker? En wilde hij nu ook voor mij komen? Wil hij nu ook zo eenzalig maken als dat ik ben? Word je er misschien mee aangevochten? Dat het voor jou niet kan? Of dat het voor u niet meer kan? Omdat je te oud bent. En omdat je hem zo lang aan zijn plaats hebt gelaten. Aangevochten dat het voor u echt hopeloos is. Bedenk dan. De duivel zal er alles aan doen om uw harde gedachten van de Heere en van zijn genade in te werpen. En om u dat te laten geloven, dat is één. En het tweede, de weg naar de openbaring en naar de kennis van deze gezegende Christus, dat gaat door een weg van onmogelijkheid. Dat gaat in een weg waarin u alles moet achterleren laten. Alle schade en drek moet leren achten. Opdat dat kind van Bethlehem ook persoonlijk in het hart een gestalte krijgt in uw hart. Dat is net als in de geboorte in de natuur. De moeders onder ons die weten dat. Dat gaat in de weg van de onmogelijkheid. En toch moet het. En toch zal het. Ja? Zo is het geestelijk ook. In de weg van de onmogelijkheid. In de weg dat het van mijn kant niet meer kan. Dat het zo hopeloos is. De Heere werkt op een wonder aan. En dat doet hij op zijn tijd. En dat doet hij op zijn manier. En u die zegt, ach, kon ik maar eens op dat plekje komen. Kon ik maar eens op dat plekje komen dat ik aan Gods kant val. Misschien wel weer eens opnieuw. Misschien vroeger wel eens mogen ondervinden dat Gods geest u daar bracht. O, wat was het goed om daar te zijn en om daar te mogen buigen. Aan Gods kant te vallen. En jezelf nu eens te veroordelen. En je hele hart en je hele wandel en je hele handel en al die verdorvenheid voor de Heere eerlijk te mogen belijden. Ach, zitten er van die tobbers, zitten er van die mensen die zichzelf nergens kunnen brengen. Hoor dan eens wat ik las bij Justus Vermeer in een van zijn toepassingen. Als het gaat over deze zaken, en leg daar dan je hart maar naast, en neem zijn goede raad met ter harte. Hij zegt, is het waar, dat uw geestelijke nooddruft en gebrek het meeste dit is, uw blindheid, uw vijandschap, uw ongevoeligheid, uw eigen gerechtigheid, uw eigen wijsheid, eigen kracht en uw ongeloof. En daarbij dat u de fontein Christus niet kunt vinden. En blijft u toch naar hem begeerig. En bidt u om bewaring dat u toch buiten Jezus geen rust zult vinden. O, hou toch aan. De Heere heeft zijn eigen tijd om uw banden los te maken. De doorbreker zal nog eens voor uw aangezicht heen gaan, zodat u met kracht zult doorbreken. O, dat zal zulk een wonder voor u zijn. Opdat je zou mogen gaan roemen met een Paulus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Het mag nog klinken deze morgen. Christus Jezus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En hij nodigt in de roepstem van het evangelie, wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Zouden ze er komen? Ja, ze komen. Alle eeuwen door, gedragen door woord en geest. Welke mensen? Zondaren. Welke mensen? Armen, verminkten, kreupelen en blinden. Bij de voeten van de zaligmaker en bij hem is nog veel plaats voor grote zondaren. Amen. Eindigen wij met dankzegging. O Heere, we mochten vanmorgen een klein deel uit uw woord horen. Dat wonder, dat eeuwenoude evangelie, een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld wilde komen om de zondaren zalig te maken. En zouden we ons dan zo mogen leren kennen, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, opdat we het Paulus na kunnen zeggen. Tussen u en tussen onze ziel, van welke ik de voornaamste ben. O, zou u hem willen openbaren, die enige zaligmaker, die redder van zondaren. O, wilt u door uw geest en woord hem openbaren, ook in het hart en leven van gebondenen. En wilt u de onbekeerden, voor wie zonde nooit zonde is geworden, wilt u ze toch ontdekken. Heb dank voor wat u schonk. Doe verzoening over al onze zonden. Wilt u voor ons allen zorgen bij het van hier gaan. Wilt u ons in het verdere van deze dag nog een zegen schenken bij en onder uw woord. Help de broeder in de leesdienst deze middag. Rondom het onderwijs uit de eerste catechismeszondag. O, werk het alstublieft maar uit, die enige troost, in leven en in sterven, en zou u vanavond weer samen willen brengen. Vergeef het dwaze, zegen het uwe en dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot Psalm 118, het tiende vers. Psalm 118, vers 10, dit is de poort des Heren. Psalm 118, vers 10. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.